Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Zonneberg zal voorgaan. Vanmorgen zal broeder Berends in het ambt van diaken worden bevestigd en zullen de ouderlingen van Blijdeveen, Roodbeen en Toornbroers, diaken de Wilde, de ouderling kerkrentmeester Leenman en Thijssen en kerkrentmeester Van den Berg worden herbevestigd. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 75 vers 1, U alleen, U loven wij. En ook vers 2, als ik het ambt ontvangen zal, het eerste en het tweede vers van Psalm 75. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen van Psalm 48. En daarvan het vierde en het zesde vers. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, want deze God is onze God. Het vierde en het zesde vers van Psalm 48. Toonhoogte lied 403 zingen we naar de wet van de Heere onze God. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. En ik wil Jezus volgen, heel mijn leven. Naar de wet van de Heere onze God, lied 403. Maar nu eerst stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God. Een jaloers God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult liefhebben de Heere uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, trouwe Vader in Jezus Christus, tot u komen we aan het begin van deze dienst en we willen u danken dat u ons hier te samen brengt in uw huis, rondom uw geopend woord. U voert het woord tot ons. U hebt uw woord ons toevertrouwd. Wat is dat een zegen en een voorrecht. En we willen u vragen of u er zelf ook stem in wilt hebben. Door uw woord en door uw geest ook vanmorgen. Als we uw woord overdenken met elkaar. Als we dat uitleggen, toepassen. Laat het maar heel dicht bij ons komen. En niet alleen ons bereiken, maar ons ook raken. Ons zo treffen in ons binnenste, dat we ons weer beseffen wat het ambt van alle gelovigen inhoudt. We danken u dat u die God bent die trouw houdt en trouw blijft. En dat ondanks ons mensen. Want bij dat open woord hebben we zojuist ook de 10 geboden gehoord. En als we die als spiegel gebruiken en ons leven overzien, van korter of langer tijd geleden, dan kunnen wij niet zeggen dat we geslaagde mensen zijn. En het allemaal zo goed hebben eraf gebracht. Dan moeten we het zeggen, we hebben gezondigd. Verkeerde dingen gedaan, gedacht, gezegd. Of juist dingen nagelaten. En dan tekent het uw trouw, uw genade, dat u ons toch ontvangt in uw huis, hier in de kerk, of thuis bij de kerkradio. Omdat we dat niet verdiend hebben, daarom te meer, we onderstrepen het, hebben we te leven van uw genade. Van wat u geeft en gegeven hebt, nergens om niet. Heere God, we bidden van u, wil met uw geest ook tegenwoordig zijn in deze dienst, waarin broeders worden bevestigd en herbevestigd, waarin een broeder afscheid hoopt te nemen. We bidden van u, laat het niet gaan om onze namen, maar om die ene naam onder de hemel gegeven tot redding, die van Jezus Christus en die gekruisigd. Help ons om ons oog, ons hart, daar telkens weer op te richten en te merken dat die naam machtig is, volgens waard, niet volgens ons, maar volgens uw woord, omdat dat het ons voorschrijft. Laat uw woord zo onze wegwijzer zijn, vanmorgen en vanmiddag weer, ja, al de dagen van ons leven. Wij vragen het van u, als afhankelijke mensen, met een machtig God, in Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar lezen uit het evangelie zoals Lucas dat heeft opgeschreven, het tweede hoofdstuk. En dan lezen we de versen 25 tot en met 38. Lucas 2 vanaf vers 25 tot en met 38. En zie, er was een man in Jeruzalem van wie de naam Simeon was, en die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. En Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: zie, dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat tegengesproken zal worden. Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overwegingen uit veel harten openbaar worden. Ook Anna was er, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam van Azer. Ze was op hoge leeftijd gekomen en had na haar meisjesjaren 7 jaar met haar man geleefd. En ze was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. En zij kwam er op dat moment bij staan en beleed eveneens de Heere, en ze sprak over hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En toen ze alles volbracht hadden, oh nee, die hoort er niet meer bij, tot 38 hadden we gezegd. Vers 37 is onze tekst voor vanmorgen. Gaat over Anna, en zij was een weduwe van ongeveer 84 jaar, die de tempel niet verliet en met vasten en bidden God dag en nacht diende. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen, en wel van Psalm 108. Psalm 108, daarvan zingen we de versen 1 en 2. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem de volken doen verstaan. 1 en 2 van Psalm 108. Gemeente des Heren, op de zondag tussen kerst en oud en nieuw, de laatste zondag van het afgelopen jaar, toen ging de preek over Simeon. Voor wie er niet was, wil ik dat even noemen. Simeon in de tempel. En komen we na de dienst in de consistorie en zegt een van de broeders, volgende keer Anna zeker. Waarop ik zei, dat moet ik nog even bekijken. Want oud en nieuw, dat zou gaan over de prediker. En daarna was ik er een zondag niet in eigen gemeente. En daarna zou het bevestiging ambtsdragers zijn. Ik beloof nog niks. Nou, vandaag is het de bevestiging van de ambtsdragers. En inderdaad, met Anna. Oh, krijgen we nu de vrouw in het ambt? Nou, vanmorgen gaan en komen er uitsluitend mannen naar voren en in het ambt. Maar wel doen we dat met Anna. Ik vind het belangrijk om te beginnen even op haar naam te letten. Want Anna, dat betekent genade. Het zit ook in Johannes, Johanna, in Hannes en Hans, Hanna. Genade. Dat betekent dat je iets krijgt, dat je niet verdient, daar heb je niet voor gewerkt, dat ben je niet waard. Dat... Genade. Je krijgt dat zomaar van God. Anna die wordt in Lucas 2 een profetes genoemd. Dat betekent dat ze een vrouw was aan wie toekomstige gebeurtenissen of dingen die verborgen waren, soms werden geopenbaard door een droom of door een visioen. En wat doet deze Anna? Ze spreekt over God, over Jezus, tot een ieder die in Jeruzalem woont en in Jeruzalem de verlossing verwachtte. En dan staat er een heel mooi woord, niet het gebruikelijke woord voor verlossing, redding, hè, wat ook in zaligmaker zit. Maar er wordt een woord gebruikt voor loskoping. En let erop, dat betekent dan niet dat je op borgtocht vrijkomt en alsnog later voor moet komen. Loskoping, losgekocht, bevrijd voor goed. Nou, wonderlijk als je met zo'n mens wordt geconfronteerd in de tekst van vanmorgen. Want ze is 84, 84 plus, en in verwachting. En waar ze zo vol verwachting van is, daar stroomt haar de mond van over, niet te weinig. Ze is erg op de toekomst gericht. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord en ik hoop in al mijn klachten, en die waren er hoor in het leven van Anna. Daar kon ze, wanneer ze wilde, best een boekje over open doen. Maar nee, ze hoopt op zijn onfeilbaar woord. Ook met haar ziel vol angst en zorgen. Wachten op de morgen. De morgen. Ach, wanneer? Ik zei net, iemand van 84 in verwachting, maar dat is maar de vraag, hè? Want we hebben hier te maken met een oude dame. En het is lastig om te zeggen hoe oud ze nou exact is. Want, ja, maar er staat toch dat ze 84 jaar was? Jawel, dat staat er wel. Maar er kan ook nog bedoeld worden dat ze 84 jaar weduwe was en daarvoor 7 jaar getrouwd. Dat is dus 91 jaar geleden. En ja, ze trouwde in Israël nogal vroeg. Dat zou betekenen dat ze in de 100 geweest is. Kan ook nog. He, 105, 106 of zo. Dat is oud. Dat is helemaal stokoud. En wat doen oude mensen vaak? Die praten over vroeger. Oma, opa, vertel nog eens. En heel opmerkelijk, vaak in al die verhalen van vroeger, toen was het allemaal veel beter. En het was al anders en wat al niet meer. Oude mensen. Ik weet niet of u wel eens gekeken hebt op tv naar het dagboek van Hendrik Groen. Maar dan komt er helemaal aan het begin een tekening langs van de ontwikkeling van Hendrik Groen. Dat begint met een tekening van een baby die kruipt. En dan vervolgens een peuter, een jongen, een volwassene. En op een gegeven moment, dan is die Hendrik Groen die uitgetekend wordt over het hoogtepunt heen. En begint hij een beetje gebogen en krom te lopen. En daar komen wat hulpmiddelen bij. Een stok, een rollator, een rolstoel. Ja, dat is ook voorover en vroeger. Maar nou wat anders. Ik kan hem wel laten zien, maar u ziet dat toch niet. Ik kwam bij de voorbereiding van de preek een ets tegen van Rembrandt. Wie hem straks wil zien, moet me maar even aan mijn jasje trekken. En het is heel opmerkelijk hoe Rembrandt deze geschiedenis, hij heeft uitgebeeld. Hij heeft hem geëtst, zo'n zwart-wit tekening. En deze ontmoeting van Anna in de tempel in Jeruzalem, dan is het leuk om te zien hoe hij dat zag, hoe hij dat beleefde, hoe hij dat uitbeelde. En misschien is het u wel eens meer opgevallen dat Rembrandt door zijn kunstwerken heen ook een soort preekte. Zijn kleur gaf aan het evangelie of aan de gebeurtenissen waarover die gelezen had in de Bijbel. En als je dan die ets bekijkt van Anna in de tempel, dan ga je op zoek naar Anna, van waar staat ze dan, waar zit ze dan, waar loopt ze dan. En je moet echt goed kijken. Want je zoekt naar zo'n oud vrouwtje voorovergebogen, die daar ergens in de buurt van de Heere Jezus staat, want ze kwam er wel maar bij staan, zo lazen we. Een oud vrouwtje voor overgebogen, maar Anna, zo'n Anna, zoek je tevergeefs. Wat er wel staat en getekend is door Rembrandt, is een vrouw met een ongebogen gestalte, fier en rechtop. Ja, dat kan niet anders, maar dat moet dan die stokoude dame zijn. En in haar hand zien we inderdaad een stok. Een soort kruk. Maar ze gebruikt hem niet. Ze heeft hem niet nodig, zo te zien. Ze draagt hem voor zich uit. En het schijnsel dat het kind Jezus verlicht, dat komt van achter haar. En het verlicht ook haar. Ze staat in het licht van Jezus. En daar komt de oudste, de jongste bezoeken in de tempel en begroeten. Het grijze verleden ontmoet de toekomst, fris en groen. En wanneer je dan de beschrijving over haar leven leest, Ja, die liegt er echt niet om. Ze is een vrouw geweest van, ja, we weten het niet, maar stokoud. En haar man schijnt in de vergetelheid geraakt te zijn, want zijn naam wordt niet genoemd. Wel de naam van haar vader, Fanuel. Is er een van Fanuel? Waarschijnlijk heeft deze Fanuel dus meer kinderen gehad. En haar vader heeft een prachtige naam. Het gezicht van God betekent Fanuel. Gods aangezicht. En vanuit Gods aangezicht leven, bezig zijn, mag ze er zijn. Ze komt uit de stam van Azer. Dat is een herinnering aan het oude Israël, de 12 stammen. Maar hoe vaak kom je dat nog tegen? Deze Anna, ze was goed bezig. Oh ja, wat deed ze dan? Ze week niet uit de tempel. Kun je in één woord samenvatten? Ze was trouw. Trouw. Dat betekent zijn als er is. Trouw zijn. Daar kom je wel anders tegen. Hè? Je trekt je terug. Mij zien ze niet meer. Ik laat de boel de boel. Ontrouw, afvallig worden. Zij week niet uit de tempel. Moeten we nou alweer naar de kerk? Ze week niet uit de tempel. Wij hebben allemaal met elkaar misschien wel eens van tijd tot tijd bepaalde redenen om qua kerkgang eens te snipperen. Even te buurten. En je hebt er ook die dat vrij vaak doen, snipperen. En je hebt er ook die zie je nauwelijks meer. Weggaan zonder groeten. Zij week niet uit de tempel. Ik vind dat voorbeeldig. En dan wordt er vandaag de dag wel eens geroepen van, ach, daar zit het hem toch niet in om naar de kerk te gaan. Waar zit het hem dan in? In jou? In u? In mij? Of zit het hem in God? God dienend. Dat deed Anna dag en nacht. En ze vastte en ze bad. God dienen. Dag en nacht. Dat heeft niks met slavernij te maken. Of slaafse gang. Het is de begeerte van haar hart. Waar je vol van bent. Daar zit het hem in. Ben je vol van God. Ben je vol van hem te dienen. Vol van het ambt van alle gelovigen. Dat je heilig, je ambt waarin je gesteld bent, waarin je geroepen bent, waarin je dat ook uitoefent. Trouw. Anna die was bezig met haar mond, met spreken. En ze was doende met haar handen in Gods dienst. Ze was er totaal op betrokken. Dag in, dag uit. Ja, maar het is nou 2020. Dat klopt. Wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat zou vandaag de dag niet meer lukken. Dat hoor je vaak, hè? Dat hoor je vaak. We dienen van alles en iedereen, maar Gods dienst, de Heere dienen, dat wordt een sluitpost. Die Anna, die had alle tijd van de wereld. Die had niks anders om handen. Ja, wat gaan we nou doen? Gaan we uitvluchten zoeken voor onszelf? Om ons maar niet te spiegelen aan wie dan ook maar? Om onze mindere trouw te vergoelijken? Weet je, als je dat eens precies uitrekent, hè? Dan had Anna net zoveel tijd als jij en ik en u. Want tijd is een gegeven. Tijd is ook genade. Tijd. Het is je geschonken. Cadeau van God. En tijd kun je maar één keer besteden. Net als geld. En daarom de vraag, als ik nou evenveel tijd krijg als Anna, hè? Hoe vul ik die dan? En hoe vul ik die in? Gaan we eerst voor God? Of ga ik eerst voor mezelf, uitgebreid? Carrière maken. Ga ik met een rekenmachientje te werk? Of gaan we van ganse harte bezig zijn in het dienen van God? Dat kan in je vrije tijd, kan ook onder je werk net zo goed. Gaat het met heel je hart of gaat het berekend? Loop ik de kantjes eraf? Kijk ik of ik met een minimum toe kan? Of sta ik als een beste stuurman, een beste stuurvrouw aan de wal misschien wel? Je leest toch vaak over een krimpende kerk, hè, in onze dagen. Volgens mij klopt die uitdrukking niet. Want de kerkgangers, die zijn om te beginnen gekrompen. Laten we eerlijk zijn. Ik weet één ding. En dat is dat de kerk toekomst heeft. Toekomst. Omdat ze niet van mensen afhankelijk is, maar van God. Vader, Zoon en Heilige Geest. God die mensen roept en inschakelt, tot zijn dienst bereid maakt. God die mensen op hun post plaatst en hen daar ook bekwaamt. Her en der hoor je het. Ach, de kerk, dat is een oudbollig instituut. Dat is niet meer van deze tijd. Nee, de kerk is ook van Christus. Die de tijd overstijgt en die de eeuwigheid in de tijd brengt. En daarom is de kerk wel van deze tijd. Vanuit de eeuwigheid, vanuit Christus. Inderdaad. Misschien wel een beetje lijkend op een Anna, 84, 84 plus, met een stok, met wat hulpmiddelen, maar niet gebogen. Vief in deze tijd, rechtop. Die Anna, die geeft het goede voorbeeld. Waarbij ik niet wil zeggen dat je het van Anna moet hebben, nee, maar van Gods genade wel. En wie dat meer en meer beseft, te leven van het gegeven van Gods genade, die kan verder, die kan ook rechtop blijven staan. En dat zal je dan ook tekenen. Heel je leven, je houding, je zeggen, je zwijgen, je doen, je laten, je zijn in deze tijd, in deze wereld. Anna. Ze had op die schets, die ets van Rembrandt, haar stok nog niet nodig. Maar Jezus wel. En ik denk dat dat de kernvraag is in je leven. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Anna. Mooi van die naam is hoe je hem ook wendt of keert, hoe je hem ook leest, van voor naar achter, van achter naar voor. Of hem omdraait. Blijft steeds Anna. Genade blijft genade. En God blijft God. En hij roept tot zijn dienst. Dan mag je ook toevertrouwen aan die God. En weethebbend van zijn genade kun je trouw zijn. Kun je verder. Mag je verder. En weet ik het ook, het is die God die in zijn genade me draagt, me sterkt, me onder handen neemt met zijn zegen, maar van onder me ook zijn handen. En dag en nacht mag ik dan in zijn dienst me veilig weten. Dag en nacht bij hem thuis zijn. Beste mensen, er is voldoende te doen op het kerkelijk erf. De handen uit de mouwen, om ze te vouwen, dat om te beginnen. Maar ook om te zeggen, neem Heer mijn beide handen en maak ze sterk om bezig te mogen zijn in uw wijngaard, in uw kerk. Want als kerk ben je gefundeerd in het volbrachte werk van je Heere en Heiland. Maar tegelijkertijd ook de blik voorwaarts gericht. Want wie de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. En steeds weer nieuwe energie ontvangen. Verder te kunnen. Bezig te zijn. In welk ambt ook. Ook in het ambt aller gelovigen. En dan zijn we misschien wel oud. Of we voelen ons niet zo. En we gaan misschien wel gebogen. Maar toch, om Jezus wil, alleen om Jezus wil, weet ik me eeuwig jong. Amen. We gaan zingen van Psalm 130, de versen 3 en 4. Ik blijf de Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Hoopt op de Heer, gij vrome, is Israël in nood. Er zal verlossing komen. 3 en 4 van Psalm 130. Wij willen nu overgaan tot de bevestiging en herbevestiging van een aantal ambtsbroeders en lezen daarvoor eerst het formulier tot bevestiging. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, u weet dat we u verschillende keren de namen bekendgemaakt hebben van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn en herkozen zijn tot het ambt van ouderling of diaken tot kerkrentmeester in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor ze niet in het ambt bevestigd mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wettigs tegen hen ingebracht heeft en daarom zullen we nu in de naam van de Heere tot hun bevestiging overgaan. Wij verzoeken u, broeders, die nu bevestigd zult worden en alle anderen die hier aanwezig zijn, eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste, dat uit het Oude Testament afkomstig is, en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die goed leiding geven dubbele eer waard geacht worden. Vooral die arbeiden in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren des woords, herders en leraars die het evangelie verkondigen en de sacramenten bedienden. En ten tweede degene die niet het woord bediende, maar wel dienst verrichtte in de gemeente. Ze droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren van het woord. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat met inzet doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente gegeven heeft eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers van de priesters toegevoegd voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren des woords mannen worden toegevoegd die mee regeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust. Ze vormen de dienaren des woords en de ouderlingen, zo vormen de dienaren des woords en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus als hij de uitspraak doet, zeg het tegen de gemeente. Hiermee worden geenszins allen bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste samen met de dienaren des woords opzicht houden over de gemeente die hun is toevertrouwd. Nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt. Vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen. Zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden. Christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen en hen die berouw tonen weer in de schoot der kerk ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2, daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op een gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. En dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren des woords, met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over leer en levenswandel van de dienaren des woords. Want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen we in Handelingen 20, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen, rust op de ouderlingen de verplichting om Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommigen van hen is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Ze zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam des Heren in het openbaar aan te roepen. Nu wat de diakenen betreft, over de dienst der barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die hij kocht met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde van de wereld wegneemt. De knecht des Heren, die onze ziekten op zich genomen en ons leed gedragen heeft, en die niet rusten zal totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Heren zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd, het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de armenzorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid omdat Grieks sprekende weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot hun specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12, waar de apostel sprekende van deze dienst zegt dat wie uitdeelt, dat zal doen in oprechtheid. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van diaken het volgende omvat. Ten eerste, getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven in te zamelen en te bewaren. Ze zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede, het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en oprechtheid om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen, zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen 12 en 2 Korinthe 9. Hierbij is het van groot belang dat ze de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde van de kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hun kennis is gekomen. Geliefde broeders, opdat allen mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u van uw zitplaatsen op te staan en te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? En ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer van de zaligheid, en verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? En ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gaven, en belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? En belooft u zich ook gezamenlijk godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Wat is daarop uw antwoord? Geurt Meindert Johan Berends. Ja. Dirk-Jan de Wilde. Teunis van Blijderveen. Ja. Hendrikus Roodbeen. Ja. Marinus Jacobus Tornbroers. Dirk van den Berg. Ja. Klaas Philippus Elias Leenman. Willem Thijssen. De barmhartige God en Vader geven u alle tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Neemt u weer plaats. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren des woords is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp. Zorg voor de weduwe en de weduwnaren die weten, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon metterdaad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de huisgenoten van het geloof. Wees alle trouw in uw ambt. Houd het geheimenis van het geloof vast in een zuiver geweten. En wees een goed voorbeeld voor de gemeente. Op deze wijze maakt u dat u hoog staat aangeschreven en verkrijgt u veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere. Geliefde christenen, ontvang van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen. Acht de ouderlingen die goed regeren dubbele eer waard en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingen kerkrentmeesters ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. En voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien om zo noodlijdenden te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Ik wil u allen nu verzoeken om te gaan staan. Ik heb nog een vraag voor u, zoals u hebt kunnen lezen op de weekbrief. Daarna willen we deze broeders staande toezingen uit de morgenzang, het derde vers, gewijzigd, dat zij hun ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw gunst hun werk bekroon, uw geest hen leidt en in hen woon. En ook het vierde zingen we ongewijzigd. De morgenzang, het derde vers en het vierde vers, ongewijzigd. Gemeente, wilt u deze bevestigde broeders in uw midden ontvangen, hen dragen op handen van gebed en hen hoog houden in hun ambt? Wat is daarop uw antwoord? Ja, dat willen we van harte.
Thank you.
Beste broeders, ik wil jullie van harte Gods zegen toewensen op jullie zojuist gegeven ja-woord. Dat was voor het eerst of opnieuw. En het is altijd zo heel typerend dat dat mag gebeuren in een dienst die toch vrij vroeg in het jaar ligt. Het is ook altijd fijn als dat weer mag gebeuren. Dat er mensen gevonden werden die op hun benoeming een ja-woord mochten geven in afhankelijkheid van de grote ambtsdrager. En dat er ook weer broeders gevonden werden die nog weer een nieuwe periode aan hun zittende periode mochten vastknopen. Ambtsdrager zijn anno 2020 is een hele verantwoordelijkheid. Als je let op de wereld om je heen, waarin steeds minder naar God en gebod wordt gevraagd, en om dan toch ja te mogen zeggen, niet in eigen kracht, maar in Gods kracht, dat getuigt van liefde tot hem die deze wereld heeft lief gehad. En nog. En ziende op hem moet je het steeds maar weer opnieuw doen. Mag je het ook doen in zijn kracht. Ik bid jullie veel vreugde toe in alle bezigheden en alles wat op je pad komt. Ook dat is niet gering. Anno 2020. Zeker ook als je het verdere van het jaar in oogenschouw neemt, maar daar wil ik nog niet op vooruitlopen. Het gaat jullie goed onder Gods zegen. Hij blijft getrouw. En bij hem mag je steeds weer aankloppen om wijsheid. Waarover dan ook. Broeder Spies, u bent degene die onze kerkraad gaat verlaten. Ik wil u heel hartelijk danken voor alles wat u mocht doen in het diakenambt. In een eerdere periode maakte ik u mee als kerkrentmeester, nu als diaken. U had voor mij niet weg hoeven te gaan. Ja, misschien gaan de jaren tellen of wat dan ook. Ik heb wel gezien dat u uiterst uw best deed. Ook de vorige keer met de collecte hier voor in de kerk werden er een aantal mensen vergeten. En wie rent er nog gauw even achteraan met de zakken? Dat is broeder Spies. U wil geen dubbeltje laten rollen, al zijn die uit de tijd. Broeder Spies, wij nemen ook nog van elkaar afscheid in kerkraadsverband. Maar voor wat dit betreft, heel veel dank en heel veel zegen. Ook naar de toekomst toe. De God van alle genade blijft ook uw God onverminderd. Zullen wij samen danken en bidden? Getrouwe God en Vader in de hemel, u zorgt voor uw kerk. U zorgt ook voor uw kerk hier in Ochten. En daar danken we u voor. Het is uw trouw, het is uw genade. En daar moeten, mogen wij het van hebben. Elke keer weer opnieuw. We danken u dat we getuigen mochten zijn van het ja-woord uit de monden van een aantal broeders die in de verschillende ambten werden bevestigd of herbevestigd. Wilt u hen allen bekwamen met het goede van u? We bidden u ook voor broeder Spies, die afscheid nam. En we bidden u, geef dat hij ook naar de toekomst toe mag merken, dat ook al is het ambt voor wat hem betreft verleden tijd, wat het diakenschap betreft, het ambt aller gelovigen, dat blijft voor hem en voor een ieder onzer. Heere, neem zo ons allen in uw hoede, zoals een goede herder dat doet, en zo doet u dat ook. En leid ons naar uw toekomst. Wil ons helpen om ook in de openstaande vacatures nog weer te voorzien. En wilt u laten merken dat u ook daarin een God bent die wonderlijk nabij is. We bidden u voor degenen die ziek zijn, mankerende. We bidden u voor Ank van Huyn en Johan Welvaart, die beide in het Tielse ziekenhuis vertoeven. Schenkt u hen kracht naar kruis, Heere God, ook als het kruis wel eens zwaar drukt. Wil een God zijn die sterkt en op wie we mogen hopen, in voor- en in tegenspoed. We willen u danken voor nieuw leven, dat Hanna Rebecca geboren mocht worden bij Germine en Martijn Kousband. We danken u dat Rivka geboren werd als zusje van Jinte. Wilt u hen nabij zijn bij het grootbrengen van hun dochters en dat ze dat mogen doen in afhankelijkheid van u, de God die voorop gaat, die de weg is, de waarheid en het leven. En wil zo ook laten merken dat u woord houdt. We bidden u voor Bram de Greef en Gemma van Doorn, die aan het eind van de week in het huwelijk hopen te treden. Wilt u hen zegenen en nabij zijn? Geeft u hen te merken dat u die God bent die woord houdt en op wiens ja-woord ze altijd mogen bouwen en bogen? Geef hen een goede en een gezegende dag met allen die hen lief zijn. We willen u ook bidden voor hen die bedroefd zijn. We dragen de familie Verkerk uit Kesteren aan u op, waar in de afgelopen week de moeder van Jolanda werd begraven. Geef, als er al diverse keren op korte termijn zoveel rouw in dit gezin, in deze familie heeft plaatsgevonden, dat ze toch mogen merken dat u het telkens weer bent die tranen droogt, die bemoedigt, die verder doet kunnen. Ja, die zelfs ook de dood en het graf heeft overwonnen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden u voor de actie Kerkbalans, die ook in deze dagen weer van start gaat. Geef dat we om onze kerk geven, in letterlijke en ook figuurlijke zin, en dat we mogen bijdragen tot eer van u, en dat ook de voortgang van uw evangelie aan deze plaats, maar ook tot in de verste verte, doorgang vindt. Wil het alles zegenen, o God, ook als er weer vele mensen bij en op betrokken zullen zijn. En laat het ons maar merken dat u alleen de lof toekomt, de eer en de aanbidding. Wil ook dominee van de Vlist gedenken, die in de loop van deze week mag stilstaan bij zijn 60-jarig ambtsjubileum. Zo lang geleden werd hij alweer bevestigd hier in Ochten als jonge kandidaat. En wees hem ook nu, tezamen met zijn vrouw en alle die hem lief zijn, goed en nabij. Juist ook bij het klimmen van de jaren, wat zo vaak minder worden betekent. Neem in uw hoede en wil een God zijn die sterkt en die nabij is en blijft. Trouw houdt tot in eeuwigheid zelfs. Heere God, we bidden u, wil zo zijn met jong en oud in de gemeente en wil ons helpen om steeds weer te volharden en steeds weer trouw te zijn, steeds weer en meer op uw woord teruggeworpen te worden en daaruit puttend als de bron van leven op te leven en dat ook uit te dragen en uit te stromen in deze wereld naar iedereen toe die we ontmoeten. Wees met de nood in de wereld, de dreiging, al het verdriet, oorlog, rampen. Geef, Heere God, dat we in dit alles misschien wel uw voetstappen hebben te vernemen, van dat het einde komt, en het komt ook, met de dag steeds dichter op ons aan. En toch kunnen wij onze horloges en onze agenda's er niet op gelijk zetten. Daarom hebben we niet maar af te wachten, maar te verwachten. Met een rijkhalsend verlangen. In de wetenschap dat het beste nog komt. Hoor ons, o God, enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. We gaan nu over tot de dienst der offeranden en we mogen onze liefde gaan vergeven in de eerste rondgang voor de diaconale werken. De tweede rondgang is voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde rondgang voor het onderhoud van de gebouwen. De inwendige zendingsbond mogen we gedenken aan de hand van de busjes die bij de uitgangen hangen. Ook dat blijft nodig. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen uit Weerklank, lied 463. U die mij geschapen hebt, u wil ik aanbidden als mijn God. U bent mijn bestemming, lied 463. Ik heb nog twee punten van aandacht voor u. Na de zegen is er gelegenheid om de gaande broeder, de komende broeder en de zittende broeders, de herbevestigde broeders, hier voor in de kerk van harte Gods zegen toe te wensen. Ik hoop dat u daar allen gebruik van maakt om dat te doen, want dat hebben de broeders nodig. En het tweede is dat de actie Kerkbalans ook weer van start gaat. En wat de lopers betreft, we zijn niet aan het schaken, maar zo worden ze wel genoemd, degene die de enveloppen rondbrengen. De tassen die staan in het baken voor u klaar. En daar kunt u ze afhalen na de dienst. Ga daar straks heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.